Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, bent u klaar om onze grote bedevaartstocht te vervolgen door tijd en ruimte aan plaatsen waar en aan personen aan wie Maria volgens de overlevering, maar ook volgens duidelijke historische documenten, is verschenen. We zijn ondertussen aangekomen in de eerste helft van de 15e eeuw. Laat ons onmiddellijk verder trekken. En ik stel voor af te spreken in de Tirolse bergen in Oostenrijk, in Matrai am Brenner. Matrai am Brenner is een gemeente in het district Innsbruck, land van de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Het ligt in het noordelijke deel van het Wipptal, ongeveer 17 kilometer ten zuiden van Innsbruck. Het dicht opeengebouwde dorp met versierde huizen is qua oppervlakte de tweede kleinste gemeente van Tirol. Er wonen vandaag een 900 inwoners. Het dorp leeft van het toerisme en de industrie. De rivier Sil, die door het dorp loopt, wordt sinds 1898 gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Het dorp ligt langs de Brenner autobaan. Dit geef ik erbij als tip voor een bezoekje. Maar ook archeologisch bekeken was het reeds een belangrijke verkeersgeografische plek in de Hallstattcultuur. En dit betekent zomaar eventjes 800 tot 500 jaar voor onze tijdrekening. Maar de naam Matrai am Brenner is eigenlijk afkomstig van de Romeinse weg Matreum, die in 955 voor het eerst officieel vermeld werd als locus materia. Rond het jaar 1200 kreeg Matrai marktrechten. Het drukke persoons- en vrachtverkeer over de Brennerpas maakte van Matrai een belangrijk tussenstation hiervoor. Maar de opening van de Brenner spoorlijn in 1867 zorgde dan weer voor een sterke terugname van het verkeer. Op 22 maart 1945, tegen het einde van Wereldoorlog II, werd het dorp zwaar gebombardeerd, wat 48 mensen levens kostte. De beschadigde gebouwen werden na de oorlog in hun oude staat hersteld. En dan wordt vermeld. Hoog boven Matrai am Brenner staat de in 1622 gebouwde bedevaartkerk Maria Waldraast. En dit is de plaats waar we ons moeten begeven, aan de voet van de 2700 meter hoge Serlesberg. Uitgestrekte bossen en prachtige weilanden maken Maria Waldraast tot een plaats van kracht en bezinning. En om in de sfeer te komen gaan we luisteren naar de Matraier Viergezang, een koor van vier mannen, en zij zingen Du schiene Morgenröd, gij zijt de dageraad.
Unterhalb geht, o mittler Gott.
Beste vrienden, we bevinden ons dus in het Tirolse dorp Matraai am Brenner, niet ver van Innsbruck aan de Bedevaartkerk met het servietenklooster Maria Waltraast. Het is een van de oudste Maria-Bedevaartsoorden van Tirol. De toewijding tot Maria gaat terug naar een gebeurtenis welke plaatsvond in 1407. Twee herders, Hans en Peter, uit het nabijgelegen dorpje Muntsens, ontdekten op stille zaterdag het beeld van Ons Lieve Vrouw in een holle larixstam. Met de hulp van hun familie werd het beeld zorgvuldig losgezaagd uit de stam en overgebracht naar de parochiekerk van Matraai am Brenner. Maar op Pinksteren van hetzelfde jaar 1407, toen houthakker Christian Loesch van zijn werk naar huis ging, klonk plots het geluid van klokken op diezelfde plaats waar de jongens het beeld hadden gevonden. En daar verscheen hem de maagd Maria met het kindje Jezus in de armen. Maria herinnerde hem eraan wat hij eigenlijk reeds vroeger had gehoord via een innerlijke stem, dat hij op deze plek een kapel moest bouwen. Deze boodschap had hij dus al tweemaal inwendig vernomen, maar er niet op ingegaan. In 1409 verleende de plaatselijke bisschop de toestemming voor de oprichting van een kapel. In 1429 werd het beeld van de maagd Maria, gevonden door de twee herders en dat zich tot dan bevond in de parochiekerk, in een plechtige processie naar de nieuw gebouwde Maria Waltraastkapel gebracht. Dus daar waar het beeld eigenlijk werd gevonden en Maria was verschenen. In 1465 wijdde de hulpbisschop van Salzburg de altaren van de Bedevaartkerk in en werd er een kapelaan aangesteld om voor de pelgrims te zorgen en de plaatselijke latere keizer Maximiliaan stond toe om maaltijden voor de pelgrims te verzorgen. Het werd de aanvang van een officieel erkende bedevaartplaats. U weet wel, keizer Maximiliaan van Oostenrijk, die gehuwd was met Maria van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute, gravin van ons Vlaanderen, vorstin van de Nederlanden. Dus hij hielp mee aan de volwaardige ontwikkeling van dit bedevaartsoord. En we gaan terug even onderbreken voor een ander lied van deze Matraaier viergezang mannenkoor met het lied Heer, blijf bij ons.
bei uns. Denn Abend werden will es, wenn du nicht nahe bist. Ede und trostlos ist auf Erden, wo nicht ein Kreuz uns liebend grüßt. Gib, dass deines Lichtes Schimmer in uns Menschen leucht und glüht. Herr, bleib bei uns und weiche immer, weil sonst die Nacht herniedersinkt. Herr, bleib bei uns und weiche nimmer, weil sonst die Nacht herniedersinkt.
Herr, bleib bei uns,
wer uns umgeben will, der Feind mit seiner Macht.
Dann gib uns Mut
zum Aufwärtsstreben und leucht uns durch des Himmels Macht. Gehen unsere Tage zu Ende, dann bleib bei uns, verlass uns nicht. Kehr bei uns ein in Brot und Leben und führ uns ein in Segen. Kehr bei uns ein in Brot und Leben und führ uns heim in Siegelicht.
Hoe verliep het nu verder met dit bedevaartsoord? In 1621 kwam er naast de Bedevaartkerk het Servietenklooster. Deze paters noemen zich dienaren van Maria en verzorgen de pastorale zorg op dit bedevaartsoord. In de 18e eeuw werd de kerk nog vergroot en heringericht in de huidige barokstijl. En zoals op vele plaatsen tijdens de Franse Revolutie kerkelijke gebouwen werden vernield, gebeurde dit hier in 1785, maar onder de regering van de anti-klericale keizer Jozef II, die alle kloosters sloot en ophief. En de gebouwen werden gesloopt en dus verlaten en vielen in verval. De orde kocht de ruïnes in november 1844 terug en herbouwde de gebouwen. In 1941 werden het klooster en de kerk echter door de Nationaal-Socialisten gesloten. Op het einde van de oorlog in juni 1945 konden de paters terugkeren en de nodige reparaties uitvoeren. Van 1986 tot 1995 werden de kerk en het klooster gerenoveerd. Maria Waldraast is ook vandaag een populaire bedevaartbestemming. En sinds het begin van de pelgrimstocht is er niet zoveel veranderd. Pelgrims, ook passanten, avonturiers en rustzoekers van heinde en ver komen op bezoek naar dit heiligdom en zoeken geestelijke voedsel en herstel achter de machtige muren van het klooster. Beste vrienden, zo zijn we gekomen aan het einde van ons eerste bezoek vandaag in het Oostenrijkse Tirol in Matraai am Brenner. En we gaan afsluiten met een derde lied van het Matraaier Viergezang Mannenkoor, met als lied Als Maria over de bergen ging.
Als Maria übers Gebirge ging, die Pass Elisabeth sie empfing, was will Gott mir für Gnade geben, dass zu mir kommt die Mutter des Herrn? Was will Gott mir für Gnade gewähren, dass zu mir kommt die Mutter des Herrn. Und Maria, die Jungfrau also sah, wohl bin ich des Herrn niedrige Magd, doch hat mich vor allen erkoren, aus mir wird der Heiland geboren. Doch hat mich vor allen erkoren, aus mir wird der Heiland geboren. Selig preist die von nun an Himmel und Erd, weil seine Barmen ewig wird. Hebt empor, doch den Stolzen verschließt sein Ohr. Die Niedrigen hebt empor, doch den Stolzen verschließt sein Ohr. Was dem Abraham seine Verheißung war, wird im Stalle zu Bethlehem offenbar. Wenn die Zeit der Erwartung erfüllt, wird das Seelen der Väter gestillt. Wenn die Zeit der Erwartung erfüllt, wird das Seelen der Väter gestillt.
Willkommen bei Radio Maria.
Beste luisteraars, bent u klaar voor de volgende halte? U weet het zijn niet alleen bedevaartplaatsen die we bezoeken waar Maria is verschenen, maar we gaan ook op zoek naar personen aan wie Maria is verschenen, zonder dat dit aanleiding gaf tot de oprichting van een echt mariaal bedevaartsoord. In de meeste gevallen gaat het om heilige mannen of vrouwen die met de steun van Maria een vurig, missionerend leven leiden, soms ook na een grote bekering, na een dergelijke verschijning. Veelal gebeurde dit in stilte, zoals we reeds heel duidelijk konden vernemen in deze reeks van Op Bedevaart met Maria. Soms, maar, worden enkele regeltjes vermeld in het ganse biografische verhaal van de betreffende persoon. En alzo gaan we voor deze volgende etappe op bezoek bij een heilige uit de Nederlanden. In 2015 riep de gemeente Schiedam dit jaar uit tot het Lidwina-jaar, waarbij toen een tentoonstelling werd geopend over haar leven en de verering van deze stadsheilige, genoemd als Lidwina van Schiedam. In 2015 was het exact 125 jaar geleden dat paus Leo XIII de verering tot haar officieel goedkeurde en bekrachtigde. Lidwina is een Schiedamse stadsheilige einde 14e, eerste helft 15e eeuw met internationale faam. Niet alleen zijn er in Schiedam allerlei objecten en collecties en plekken en instanties die aan haar herinneren, ook veel organisaties in het buitenland, van scholen tot ziekenhuizen, dragen haar naam. In Canada is er zelfs een ijshal naar haar vernoemd. De aanleiding daartoe volgt nog. Het ontstaan van de gemeente Schiedam, een 20 kilometer ten zuiden van Den Haag, gaat terug tot circa het jaar 1250. Toen een dam, de locatie die heden nog de Dam heet, werd aangelegd aan de waterloop de Schie, om zowel de scheepvaart als de waterstand beter te kunnen reguleren. In 1262 gaf Hendrikus, bisschop van Utrecht, toestemming om in Schiedam een parochiekerk te bouwen. De nieuwe Houtenkerk werd ingewijd in 1271 en toegewijd aan Maria, aan Maria Magdalena en alle heiligen. Vanwege de voorspoed en de bevolkingsgroei werd circa 1335 de Houtenkerk afgebroken om vervangen te worden door een grotere parochiekerk gewijd aan Sint-Jan de Doper. En we komen trouwens straks terug naar deze kerk. Maar deze keer gaan we het levensverhaal van Lidwina op een andere wijze tot u laten komen. Ik laat het u voor een groot stuk vertellen door diaken Ossewijer uit de parochie Heilige Willebrordus in het Nederlandse Lisse tussen Amsterdam en Den Haag, die in een filmpje op YouTube haar leven vertelt. Deze diaken woonde een aantal jaren in Schiedam en is ook lid van de broederschap van de heilige Lidwina. We gaan het in kleine stukjes beluisteren met wat muziek tussendoor en aangevuld met nog meerdere gegevens. Lidwina werd geboren op 18 maart 1380 en overleed op 14 april 1433. Maar de diaken geeft ons eerst een omkadering van die tijd, waarin de heilige geboren werd en leefde.
Het is een bijzonder heftige tijd. Om even een beeld van de tijd te schetsen. Er is in een pestepidemie geweest, een heftige pestepidemie. Rond het jaar 1351 was de piek daarvan over en toch zijn er nog wat pestgevallen. Het is de tijd van de 100-jarige oorlog, die uiteindelijk in 1337 begint, die dus nu in volle gang is, waar onder andere de heilige Jeanne d'Arc ook een rol speelt. Het is de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, die duren van 1350 tot 1490. Het is de tijd van de Avignon-pauze, van 1309 tot 1398. Allemaal roerige dingen. Oorlogen, oneenigheid, conflicten. Ja, de hele Europese wereld staat in brand. Daarnaast nog de ellende van de pest, waarbij een groot deel van de Europese bevolking het leven laat. En tegelijkertijd ook een tijd van herbezinning, misschien ook juist door die epidemie. Herbezinning onder andere op geloof. En zo ontstaat ook de moderne devotie onder andere Thomas à Kempis. Onze bekende Nederlander ook, die leeft van 1380 tot 1471. Hij leeft ook op het moment dat onze Lidwina leeft.
Dit was heel kort de tijdsomkadering. Thomas à Kempis is dus de bekende Augustijnermonnik en lid van de moderne devotie uit die tijd en dus een tijdgenoot van Lidwina. Hij is uiteraard het best gekend met zijn prachtig meditatieboek De Navolging van Christus, maar ook heeft hij dus een biografie gemaakt over het leven van Lidwina. En zo komen we bij de geboorte van deze bijzondere heilige.
Ze wordt geboren op Palmzondag, 18 maart 1380 in Schiedam. Lidwina wordt geboren in het gezin van Peter en Pieternel, een gezin met verder alleen maar broers. Ze is gelovig, ze gaat regelmatig naar de dorpskerk of de stadskerk, want Schiedam heeft ook net stadsrechten gekregen. En in die stadskerk bevindt zich het beeld van Maria van Schiedam. En ze gaat daar regelmatig naartoe om te bidden. Als ze 12 jaar oud is, wordt ze ten huwelijk gevraagd, maar zij weigert dat. Ze wil haar leven aan Christus geven. Ze wil onhuwbaar zijn, juist om Christus als maagd te kunnen dienen. 12 jaar hebben we het dan over. Maar haar leven verloopt heel anders. Misschien had ze plannen om het kloosterleven in te gaan of op een andere manier als maagd te leven. Maar op 2 februari, feestdag van Maria Lichtmis, 1395 gaat ze met een aantal vriendinnen schaatsen op de bevroren Schie en daarbij komt ze ten val. Ze breekt een rib aan haar rechterzijde. De hoop is natuurlijk dat die breuk gaat genezen, maar dat loopt heel anders. De breuk rondom de breuk vormt zich een absces en een aantal maanden later heeft ze last van heftige infectie. Uiteindelijk blijkt dat koudvuur te zijn. Ze wordt in 1398 bedlegerig. Vanaf dat jaar zal ze niet meer uit bed komen. Niet alleen die abscessen of dat koudvuur aan de rib, maar ze krijgt nog meerdere moeilijke ziektebeelden. Vage ziektebeelden ook. Uitval, verlamming, pijn, andere abscessen, kortom, lijden al om. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze daarmee worstelt. Waarom overkomt men dit lijden? Waarom overkomt mij dit en niet iemand anders? Waarom kunnen mijn vriendinnen gewoon spelen buiten en lig ik hier? Ze is boos, ze is verdrietig en ze zit met vragen. Vragen die veel mensen vandaag de dag misschien ook stellen. Waarom overkomt mij dit lijden? Wat is hier de bedoeling van? Ze spreekt erover met haar biechtvader, Jan Pot. En die raadt haar aan, verenig nou jouw lijden met dat van Christus. Klinkt prachtig, klinkt vroom. Maar ze wordt er eerder opstandiger van dat het haar helpt. Ze blijft worstelen. Maar na een aantal gesprekken met Jan Pot, lukt het haar om een andere weg in te gaan. Om haar lijden inderdaad met dat lijden van Christus te verenigen. En het lijden wordt dan niet meer haar vijand, maar wordt als het ware een onderdeel van haar, zelfs een vriend. Want door haar lijden kan zij het lijden van Christus beter begrijpen. En voelt ze zich door het lijden van Christus ook zelf meer begrepen door hem. Ja, het is een omslag in haar leven. Thank you.
Litwina komt dus zwaar ten val op lichtmis 1395, op de leeftijd van 15 jaar, en wordt 3 jaar later wegens allerlei ernstige verwikkelingen bedlegerig. Zo kan je lezen. Toen ze 1 jaar of 10 in bed had gelegen, was zij zo verzwakt dat men haar bijna niet durfde te bewegen. Om haar te kunnen verleggen, moest men eerst zachte doeken om haar schouders binden, anders vreesde men dat haar arm van haar lichaam zou breken. Haar rechterschouder was namelijk door een rottingsproces grotendeels verwoest. Ook elders aan haar lichaam had ze grote, etterende wonden. Ik laat het hierbij, maar er bestaan vele eigenlijk gruwelijke beschrijvingen. En Litwina worstelde met vele vragen. Waarom ik? Wat is de betekenis? Tot ze, dankzij haar biechtvader, een zin kon geven aan dat lijden, door het te verenigen met het lijden van Jezus. En dit straalde dan uit naar buiten. Ondanks haar eigen leed hield zij belangstelling voor haar omgeving. Zij trok zich het lot aan van haar medemens en vanuit haar ziek bed organiseerde zij het uitdelen van voedsel en kleding aan de armen. Hooggeplaatste bestuurders en geleerden, ook hertogen, kwamen naar Schiedam om met haar te spreken. Bijvoorbeeld toen Margaretha, gravin van Holland, Schiedam bezocht en hoorde over de langdurige ziekte van Litwina, stuurde zij haar eigen lijfarts, Govaert zonder dank, om te kijken of hij iets voor haar kon doen.
Ze wordt daarmee ook een enorm voorbeeld, een inspiratie voor veel stadsgenoten en later ook voor mensen uit de grotere regio om haar heen. Haar lijdensmoed, de manier waarop zij met haar lijden omgaat, houdt mensen letterlijk en figuurlijk op de been. Vele mensen komen bij haar thuis op bezoek om te vragen om raad, om met haar te praten, misschien als lotgenoten, maar ook om troost, om bemoediging, om gebed. Naast haar lijden ontvangt zij ook veelvuldig visioenen. Maria verschijnt aan haar wanneer ze op kerstavond in bed ligt, zoals alle andere dagen. Maar ze heeft ook visioenen waarin ze grote reizen maakt. Telkens is het haar engelbewaarder die tot haar spreekt en het is ook haar engelbewaarder die haar meeneemt naar Rome, zij het in de geest, naar het Heilig Land, die haar de plaats laat bezoeken van het lijden, van het sterven van Christus, van het laatste avondmaal. En het zijn die plaatsen die zij ook heel beeldend kan beschrijven. En als ze dat doet bij mensen die ook in het Heilig Land of in Rome zijn geweest, dan moeten ze erkennen dat de beschrijving die Litwina geeft wel heel accuraat is. De beschrijvingen kloppen met de werkelijkheid. Het is niet zomaar een droom, ze is er werkelijk in de geest geweest. Wat mensen minder kunnen verifiëren, is dat zij ook ziet hoe hemel, hel en vagevuur eruit ziet. Daar komen mensen over het algemeen niet van terug. En dat moeten ze dan in geloof ook maar aannemen. Litwina heeft een bijzondere devotie voor Christus, haar verbondenheid vanwege het lijden, maar ook haar verbondenheid met hem in de Eucharistie. Ze ziet in de Heilige Communie ook de Heer zelf. En uiteindelijk, wanneer ze haar lijden verenigt met hem aan het kruis, en hem aan het kruis ook ziet, en als het ware in de geest onder het kruis staat, dan ontvangt zij die wondtekenen van Christus zelf, de stigmata, de ultieme vereniging met dat lijden van Christus.
Welkom bij Radio Maria.
Heel bijzonder is dus wel de gebeurtenis van een verschijning van Maria. En zo komen we aan de reden waarom we deze heilige een bezoekje brengen. In zijn uitleg had de diaken het over het feit dat de jonge Lidwina regelmatig een bezoekje bracht aan Maria in de kerk van Sint-Jan de Doper in Schiedam. Want in Schiedam wordt Ons Lieve Vrouw, Maria van Schiedam, vereerd. In deze kerk stond een Mariabeeld, waaraan een legende aan verbonden is, trouwens ook verhaald in de biografie van de heilige Lidwina. In 1380, het geboortejaar van Lidwina, begaf een beeldhouwer, die een houten Mariabeeld had vervaardigd, zich naar de haven om in te schepen naar Antwerpen. Maar het schip bleek zich, na verschillende krachtinspanningen, niet meer te kunnen verplaatsen. Toen ook het beeld dat voorheen gemakkelijk door één persoon kon worden opgetild, ook niet meer kon worden verplaatst, werd de situatie beschouwd als een aanwijzing dat Ons Lieve Vrouw wilde dat haar beeld een plek zou krijgen in de kerk van Schiedam. Hierop kochten de kerkmeesters van de Sint-Janskerk voor een lage prijs het beeld dat zich ditmaal wel liet meevoeren om kort daarna een ereplaats te krijgen in de kerk. En het is dit beeld dat Lidwina zeer regelmatig ging opzoeken om er te bidden tot Maria. En inderdaad, iedere dag ging de 8-jarige Lidwina, als zij haar broers op school hun middagmaal had gebracht, de kerk binnen, om enige ogenblikken voor dat wonderbeeld in de Mariakapel neer te knielen en te bidden, en onwillekeurig bleef zij soms langer in haar eenvoudig gebed verdiept. Toen haar moeder klaagde over de tijd die Lidwina in de kerk doorbracht, antwoordde zij: "Maar moeder, ik moest Maria toch even gedag zeggen. En ze heeft mij ook toegelachen." Later, op haar ziekbed, ontving Lidwina verschillende keren een visioen waarin het beeld voorkwam. Op 18 juli 1428, toen Schiedam en de Sint-Janskerk door een grote brand werden geteisterd, werd het beeld tot Lidwina's vreugde in veiligheid gebracht in de kamer waar ook haar ziekbed stond, om daar te blijven tot de kerk voldoende hersteld was. Uit de biografie weten we dat zij herhaaldelijk door verschijningen en troostwoorden van Maria werd begunstigd, zoals het ontvangen van een bloemenkrans om het op het hoofd van het beeld van Maria te plaatsen. En zoals de diaken vertelde, maakte ze in visioenen reizen, geleid door haar engelbewaarder, en zo ook meerdere malen naar deze Sint-Jan-kerk in de kapel van Maria. Maar ze had ook verschijningen van Christus en vele heiligen, en tijdens die bezoeken kon men dikwijls een heldere, goddelijke lichtglans rond haar waarnemen. 'S nachts was het licht zo fel dat men dacht dat de kamer in lichterlaaien stond. Een belangrijke gebeurtenis daarbij was het eucharistisch visioen dat Lidwina in 1412 kreeg. Aan haar verscheen Christus, eerst in de gedaante van een gekruisigd kind, daarna in de gedaante van een grote stralende hostie, eveneens met de 5 kruiswonden. Deze miraculeuze hostie bleef enige tijd boven haar bed zweven en werd door de inmiddels gealarmeerde pastoor Andries aan Lidwina toegediend. Beste vrienden, we gaan nu verder luisteren over het leven van deze heilige. Dus een leven gekenmerkt door vele visioenen, maar waarin ze ook reizen maakte, zoals naar het Heilig Land, waarbij ze opmerkelijk correcte details kon vertellen zonder er fysiek aanwezig te zijn geweest. En tevens vernamen we hoe ze de stigmata, de wonden van Jezus, ontving. Maar al deze gebeurtenissen bezorgden haar ook veel tegenwerking en bijkomend lijden.
Vanwege haar visioenen, vanwege wat zij daarover zegt, vanwege haar stigmata, wordt ze voor velen ook als een hysterisch mens beschouwd. Sterker nog, meester Andries, de pastoor van Schiedam, die bestempelt haar als heks en die verkondigt dat ook vanaf de preekstoel. Nou, daar zijn de stadsgenoten het niet mee eens, want ze slopen zijn pastorie uit woede voor die uitspraak. Bestempeld worden als heks, als hysterica, ja, ze heeft dat allemaal over haar heen laten komen.
Maar iets veel erger vond plaats op 10 oktober 1425. In Schiedam verbleef hertog Philips van Bourgondië met zijn soldaten. Omdat Lidwina een beroemdheid was, gingen een aantal soldaten van de hertog in gezelschap van de plaatselijke pastoor bij haar langs. Het was na de maaltijd. Zij hadden de pastoor van Schiedam zo ver gekregen dat hij met ze meeging. De soldaten begonnen, zoals geschreven staat, zeer onzedig in haar kamer te roepen en haar te kwellen. Eenmaal binnen begonnen de knechten de spottende taal uit te slaan. Ze beschuldigden haar ervan dat ze een bedriegster was, dat ze net deed alsof ze streng vastte, maar intussen, 's nachts, stiekem toch at. En de pastoor probeerde tussen beiden te komen, maar hij werd honend het huis uitgejaagd en beschuldigd dat hij met haar een relatie had. Vervolgens staken de soldaten een kaars aan, rukten de gordijnen van Lidwina's bedstee opzij en begonnen de dekens weg te trekken. Het nichtje van Lidwina, Petronila, sprong ertussen om haar zieke tante te beschermen, maar de soldaten smeten haar ruw opzij. Daarbij stootte zij zich pijnlijk tegen een bankje. Haar heupen en lenden deden zo'n pijn dat ze vanaf dat moment tot aan haar dood enkele maanden later mank liep en zich hinkend voorbewoog. De soldaten begonnen Lidwina verder voor slet uit te schelden en te zeggen dat ze 's nachts wellustig de hoer uitging, dat ze al 14 kinderen had enzovoort. Vooral de man die de kaars vasthield, ging heel grof tegen haar tekeer. Lidwina wilde nadien niet weten van een rechterlijke vervolging, maar ze voorspelde dat al deze soldaten een gewelddadige dood zouden sterven, wat kort daarna ook gebeurde. Nichtje Petronila was een dochter van de broer van Lidwina, en zij kwam haar tante op haar ziekbed geregeld verzorgen. Heel snel daarna, begin januari, werd zij ziek en stierf op 14 januari 1426, 's avonds rond 10 uur. Lidwina kon nog afscheid van haar nemen.
En voor Lidwina, zeker na het overlijden van haar nichtje, komt er een periode van verdriet, een periode van gevoel van volledige godverlatenheid. Het is een woestijntijd waarin ze leert hoe het is om ook te lijden zonder God. Uiteindelijk weet ze de Heer weer te vinden, of laat Hij haar weer vinden. Omdat Lidwina zo verlangt naar de Eucharistie, vraagt ze de pastoor om wekelijks de Eucharistie te mogen ontvangen, de communie te mogen ontvangen. Iets wat, dat moeten we ons realiseren, in die tijd nog helemaal niet vanzelfsprekend was. Men ging 1 keer per jaar, hoogstens, ter communie. Nou, misschien in enig geval nog wat vaker, maar zeker niet iedere week, laat staan dagelijks. Pastoor Andries die vindt het ook onzin, die vindt het niet nodig, maar na veel gemopper, gezeur en aandringen gaat hij toch maar naar haar toe, zei het met een ongeconsecreerde hostie. De pastoor komt binnen met de hostie en Lidwina die vraagt of hij vanwege deze leugen ook gelijk wil vertrekken en met een echte hostie die geconsecreerd is met de echte levende Heer weer terug wil komen. Het is een moment waarin ook deze pastoor een bekering doormaakt. Ja. Lidwina heeft al veel te verduren gekregen, maar in 1428 is er een stadsbrand. Een stad die op dat moment nog grotendeels bestaat uit houten huizen, gaat grotendeels in vlammen op. Wonderlijk genoeg blijft het huis van Lidwina vrijwel ongespaard of verbrand. Het blijft gespaard. Goddank, want Lidwina kon geen kant op, ze lag in bed. Uiteindelijk krijgt ze een visioen, waarin haar engelbewaarder haar een rozentak aanreikt en zegt: wanneer de laatste roos zal bloeien, zal je sterven. En zo sterft ze inderdaad, nadat ze de laatste roos heeft zien opengaan, op 14 april 1433. Ze is 53 jaar oud, 38 jaar heeft ze geleden en 35 jaar heeft ze op bed gelegen. Ze wordt begraven naast de kerk, maar op haar uitdrukkelijke verzoek wordt haar kist niet in de aarde gelegd, maar boven de grond, in die zin dat ze in een soort grafkelder wordt gelegd, op balken, zodat de kist de grond niet raakt. Want, zegt ze, al 35 jaar lang heeft mijn lichaam de grond niet aangeraakt, en zo zal het moeten blijven. Ze wordt begraven volgens haar wensen. En in 1434 wordt er een kapel gebouwd aan de kerk boven haar graf. Dan gaat men kijken naar haar heiligverklaring, want die is nog niet uitgesproken. Ze is als het ware een voorbeeld van santo subito. Ze wordt direct heilig verklaard door de mensen om haar heen, maar een kerkelijke uitspraak is daar nog niet over geweest. Op 14 maart 1890 is er een zogenaamde confirmatio van de cultus door paus Leo XIII. Dat betekent dat ze niet heilig verklaard wordt, maar dat haar heiligheid als het ware erkend wordt. Er is geen heilige verklaring geweest, maar de heilige verklaring wordt als zodanig beschouwd.
Dus de faam van de heilige Lidwina van Schiedam werd na haar dood steeds groter, mede dankzij het boek Vita Almae Virginis Lidwinae, dat in 1456 werd geschreven door de Franciscaner monnik en prediker Johannes Brugman, maar ook, zoals reeds vermeld, door de levensbeschrijving van haar tijdgenoot Thomas à Kempis, en ook een boek geschreven door een familielid, Jan Gerlach. Aan de verering van Lidwina en Ons Lieve Vrouw van Schiedam kwam een abrupt einde toen Schiedam in 1572 door de Geuzen werd ingenomen, waarbij de kerken en kloosters grondig werden gebeeldstormd en vernietigd. Maar, gelukkig, de relieken van Lidwina kwamen terecht in Brussel en na het herstel van de katholieke hiërarchie kwamen ze terug rond 1871 in Schiedam in de Sint-Janskerk aan de haven. Evenals werd een nieuw houten Mariabeeld er geplaatst, gelijkend op de oorspronkelijke. Na de sluiting van deze kerk werden haar relieken en het Mariabeeld in 1968 overgebracht naar de kerk van de heilige Lidwina en Ons Lieve Vrouw Rozenkrans, ondertussen tot basiliek verheven op 18 juni 1990 door de heilige paus Johannes Paulus II.
Deze heilige Lidwina, ze wordt geëerd in Schiedam, in de basiliek. En haar feestdag is sinds 1969 op 14 juni. De dag van haar translatie, de overbrenging van de relieken. Ze is patrones van de chronisch zieke of de langdurig zieke, van schaatsers, omdat ze gevallen is op het ijs. Maar vooral van de mensen die lijden. Een patroon mag ze misschien ook zijn voor eucharistische aanbidding. Ze leefde vanuit de eucharistie. Want de laatste 26 jaar van haar leven at zij niet en leefde ze uitsluitend van de heilige communie. In Schiedam is sinds het jaar 2015, toen de kerk 25 jaar basiliek was, een processie met haar relieken door de stad. De heilige Lidwina. Een heilige van lijdensmoed. Een heilige die weet wat het is om te worstelen met de vragen waarom overkomt men dit. De grote vragen van het leven. En tegelijkertijd ook de heilige die uiteindelijk na al die worstelingen de Heer kan ontmoeten. En die haar leven in zijn hand kan leggen. Die haar lijden kan verenigen met zijn lijden. En zo een inspiratie is. En nu ook een voorspreekster voor velen. Juist ook in deze tijd mogen we haar voorspraak vragen voor al die mensen die lijden, die ziek zijn, die in angst leven of op wat voor manier dan ook ziek zijn of zieken begeleiden. We mogen vragen om haar voorspraak.
Beste vrienden luisteraars, daarmee sluiten we dit toch wel merkwaardige leven af van de heilige Ludwina van Schiedam. Patrones vooral voor allen die voornamelijk chronisch ziek zijn. Nemen we hen allen dan ook op in ons gebed en mogen Maria ook hen bijstaan. Op voorspraak ook van de heilige Ludwina. Ik dank jullie voor het luisteren en we spreken af op een volgende etappe op onze lange bedevaarttocht.